Goedemorgen. Het is alweer even geleden, maar vandaag wil ik verder gaan met onze reis door het Johannesevangelie. Met als teken, ik geef, gaf, gegeven. Daar gaan we het over hebben. Maar eerst even dit. De afgelopen 2 weken waren wij, we zijn alweer een weekje thuis, maar we waren weer 2 weken op vakantie geweest met de Stichting Wigwam. En Stichting Wigwam is een stichting in Valkenburg die tienervakanties organiseert voor ouders met bijzondere kinderen. En wij waren daar weer bij. En Bernd heeft weer 2 weken lang totaal uit zijn dak gegaan. Met lasergamen, graffiti's op auto's zetten, gelukkig niet op die van papa. Kickboksen, schieten, je hebt gedoken met flessen. Wat heb je eigenlijk niet gedaan?
Nee.
Nou, u zult er ook achter komen dat mijn preken iets langer zijn dan die van mijn zoon. En, maar hij denkt dat papa kan ik ook. Maar goed, het is het fijne van zijn vakantie is dat ondertussen papa en mama echt vakantie hebben. En in Limburg met de speciaal biertjes levert dat hij al gauw 3,5 kilo plezier extra op. Dus het is maar goed dat ik weer even sta en wat kilootjes eruit kan zweten. Maar gewoontegetrouw gingen wij in Valkenburg weer naar de Evangelische Baptistengemeente. De enige evangelische gemeente in de regio Valkenburg. En ik mag u namens hen zelfs de hartelijke groeten overbrengen. En ik heb een enorm respect voor deze gemeente. Ik heb daar al eerder wat over gezegd. Want net als Piet vorige week kent ook deze gemeente Belgische taferelen. De gemeente bestaat namelijk uit 12 leden. Iedere zondag huren ze een zaal in Valkenburg, al tientallen jaren lang. Iedere woensdag komen ze bij elkaar aan huis voor gebed en bijbelstudie. Jaar in, jaar uit, 12 leden. En wat zijn ze trouw? Alhoewel de voorganger, inmiddels dik 80 plus, vertrouwde mij toe, bijna verontschuldigend. Ja, soms zijn we op woensdag maar met z'n 10 hoor, want 2 van onze vrouwen werken in de zorg. Jaar in, jaar uit, ze zingen met YouTube, ze hebben geen beamer, gewoon met het oude vertrouwde gele gidsje op schoot. En dit jaar was de man die de aanbiddingsdienst leidde zichtbaar ontroerd. We waren namelijk met wel 30 mensen. Nou is bij ons duidelijk te zien dat de vakantie is ingeslagen, maar we zijn wel met meer dan 30. En meerdere christen hadden namelijk de website gevonden en waren naar deze dienst gekomen. We hadden met elkaar een prachtige dienst. En wat zijn wij dan verwend, mensen? Zoveel leden. Zoveel muzikanten, zoveel sprekers, zoveel gaven en talenten, een eigen gebouw, apparatuur. Je kan alles op YouTube live meekijken en nakijken. Wat als we dat niet hadden? En ik heb me serieus afgevraagd, maakt ons ledental en de moderne media die wij hier in ons bezit hebben ons soms niet wat lui? Weet u, ik sla deze bit stond wel over, er komen wel genoeg mensen. Of laat ik deze zondag maar online kijken. Wat dat betreft kan Valkenburg ons nog veel leren. En begrijp me goed, ik ben niet roomser dan de paus. Ook Valkenburg houdt mij een spiegel voor. Zoals gezegd, we gaan verder met het Johannesevangelie. Volgende dia. Het Johannesevangelie, ik heb het de vorige keer al verklapt. We zijn bezig met een reis door het Johannesevangelie. Al bijna 10 jaar kwam ik achter. En het eerste deel hebben we achter ons. Het eerste deel is het boek der tekenen. Het bestaat uit 2 delen, het Johannesevangelie. Het eerste deel is het boek der tekenen. Johannes beschrijft in dat deel 7 tekenen, 7 wonderen. 7 is genoeg, zegt Johannes in Johannes 20, vers 31, vers 30 en 31. Hij zegt 7 tekenen is genoeg om te laten zien dat Jezus Gods zoon is. Om te laten zien dat hij recht van spreken heeft, dat hij de beloofde redder is, Gods zoon. Deel 2, het boek waar we zo langzamerhand in gaan stappen, is het boek van de verheerlijking. En de versen van vandaag zijn het scharnierpunt tussen de 2 delen. En ik wil graag met u lezen Johannes 11, vers 45, tot en met hoofdstuk 12, vers 19. En ik lees met u uit de herziene Statenvertaling. En we gaan beginnen net na het wonder van de opwekking van Lazarus. Dus het wonder dat Jezus Lazarus uit de dood heeft opgewekt is net gebeurd. En daar begint onze geschiedenis. Johannes 11, vers 45. Vele dan van de Joden die naar Maria toegekomen waren en gezien hadden wat Jezus gedaan had, dus Lazarus opgewekt, geloofden in hem. Maar sommige van hen gingen naar de Farizeeën en zeiden tegen hen wat Jezus gedaan had. De overpriesters dan en de Farizeeën riepen de raad bijeen en zeiden, wat doen we? Want deze mens doet vele tekenen. Als wij hem zo laten begaan, zullen allen in hem geloven. En de Romeinen zullen komen en onze plaats en onze natie van ons wegnemen. Maar een van hen, Caiaphas, die de hogepriester van dat jaar was, zei tegen hen, u weet niets en u overweegt niet dat het nuttig voor ons is dat één mens sterft voor het volk en niet heel het volk verloren gaat. Dit zei hij echter niet uit zichzelf, maar als hogepriester van dat jaar profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk, en niet alleen voor het volk, maar ook om de kinderen van God overal verspreid bijeen te brengen. Vanaf die dag dan waren zij vastbesloten om hem te doden. Jezus dan verkeerde niet meer openlijk onder de Joden, maar hij ging vandaar naar het land bij de woestijn, naar een stad die Ephraim heette, en verbleef daar met zijn discipelen. En het Pascha van de Joden was nabij, en velen uit dat land gingen naar Jeruzalem voor het Pascha om zich te reinigen. Zij dan zochten Jezus en zeiden onder elkaar, terwijl ze in de tempel stonden, wat denkt u, dat hij niet op het feest komt? De overpriesters nu en de Farizeeën hadden de opdracht gegeven dat, als iemand wist waar hij was, hij het hun te kennen zou geven, zodat ze hem konden grijpen. Jezus dan kwam 6 dagen voor het Pascha in Betanië, waar Lazarus was, die gestorven was, maar die uit de doden was opgewekt. Zij nu bereidden daar een maaltijd voor hem. En Martha bediende. En Lazarus was een van hen die met hem aanlagen. Maria dan nam een pond zuivere nardessalf van zeer grote waarde, zalfde de voeten van Jezus en droogde zijn voeten af met haar haren. En het huis werd vervuld met de geur van de zalf. Toen zei een van zijn discipelen, Judas Iscariot, de zoon van Simon, die hem verraden zou, waarom is deze zalf niet voor 300 penningen verkocht en aan de armen gegeven? En dit zei hij niet omdat hij zich bekommerde om de armen, maar omdat hij een dief was en de beurs beheerde en droeg wat gegeven werd. Jezus dan zei, laat haar begaan. Zij heeft dit bewaard met het oog op de dag van mijn begrafenis. Want de armen hebt u altijd bij u, maar mij hebt u niet altijd. Een grote menigte dan van de Joden kwam te weten dat hij daar was. En zij kwamen niet alleen vanwege Jezus, maar ook om Lazarus te zien die hij uit de doden opgewekt had. En de overpriesters beraadslaagden om ook Lazarus te doden, omdat omwille van hem velen van de Joden weggingen en in Jezus geloofden. Toen de volgende dag een grote menigte die naar het feest gekomen was, hoorde dat Jezus naar Jeruzalem kwam, namen zij de takken van palmbomen en gingen de stad uit hem tegemoet en riepen, Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam van de Heere, de koning van Israël. En toen Jezus een jonge ezel gevonden had, ging hij daarop zitten. Zoals geschreven is, wees niet bevreesd, dochter van Sion, zie uw koning komt, zittend op het veulen van een ezelin. Dit nu begrepen zij eerst niet. Maar toen Jezus verheerlijkt was, herinnerden zij zich dat dit over hem geschreven was en dat zij dit met hem gedaan hadden. De menigte dan, die bij hem geweest was, toen hij Lazarus uit het graf geroepen had en hem uit de doden opgewekt had, getuigde daarvan. Daarom ging de menigte hem ook tegemoet, omdat zij gehoord hadden dat hij dat teken gedaan had. En de Farizeeën dan zeiden tegen elkaar, u ziet dat u totaal niets bereikt. Zie, de hele wereld loopt achter hem aan. Het Johannesevangelie wordt ook wel eens vergeleken met een ritje in de sneltrein. In het begin vlieg je door de jaren, maar dan vertraagt zijn evangelie. Er wordt op de rem getrapt. Van jaren vertraagt het verhaal naar maanden, dagen en uren, en dat in een razend tempo om straks tot stilstand te komen bij het kruis. We lazen juist het scharnierpunt waar flink op de rem getrapt wordt in het Johannesevangelie. We stappen de laatste week van Jezus voor zijn kruis ging binnen. En waarom noem ik deze verse nou het scharnierpunt? Het lijken toch op zich 3 losse verhalen die zich op 3 verschillende plekken afspelen. Het eerste deel wat ik las speelt zich af in de raadzaal in Jeruzalem. Het tweede deel in een eetkamer in Betanië. En een derde deel op een weg op de Olijfberg richting Jeruzalem. Toch is het één verhaal. Dit had gewoon één hoofdstuk moeten zijn. U weet, we zijn pas later versen en hoofdstukken gaan toevoegen aan de Bijbel. En dat is wellicht niet zo slim geweest, als ik heel eerlijk ben. Dit is één verhaal. Want deze drie verhalen zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze voorspellen het hart van de bediening van Jezus. In de raadzaal wordt zijn dood voorspeld. In de eetkamer wordt zijn begrafenis voorspeld. En op de Olijfberg, op weg naar Jeruzalem, wordt zijn opstanding voorspeld. Dit is de boodschap, dit is het hart van Jezus' bediening. Zoals Paulus het in de Korintiërsbrief meedeelt, toen ik bij jullie kwam, heb ik de fundamentele waarheden over Christus verkondigd, dat hij stierf, werd begraven en werd opgewekt uit de dood. En onze geschiedenis begint dus in een raadzaal, dat is de volgende dia. Caiaphas, de hoge priester van dat jaar, dit was zijn ambtskledij die ik even mocht passen. Caiaphas, de hoge priester van dat jaar, heeft de hoogste raad opgeroepen voor spoedoverleg. Wat te doen met Jezus en wat te doen met Lazarus. Want in hoofdstuk 12 vers 9 lezen we, ook Lazarus staat inmiddels op de dodenlijst van de hoge raad. En waarom ook Lazarus? Daarvoor moet ik u even wat achtergrondinformatie geven. Caiaphas en de leden van de Hoge Raad waren lid van de Sadduceeën. En deze theologische stroming binnen het Joodse geloof gelooft niet dat er een opstanding uit de dood bestaat. Met het sterven van het lichaam sterft ook de ziel, is hun overtuiging, is hun theologie. Ja, dan is het uiteraard nogal beschamend als er een Lazarus rondloopt die 4 dagen dood is geweest. Hun theologie klopte dus niet met de feiten. En welke van de twee moet dan wijken? De feiten of de theologie? En ze zijn zo verblind dat ze zeggen, de feiten kunnen niet kloppen. Onze theologie moet wel de juiste zijn. Onze ideeën moeten kloppen, wat er ook gebeurt. En ze zijn zelfs bereid om daarvoor te moorden. Wat een verwrongen, eigenwijze denkwijze die we helaas nog vaak tegenkomen in onze wereld. Laten we eerlijk zijn. Kijk naar de kerkgeschiedenis. En we zien het ook nog volop in het nieuws vandaag de dag. Mensen zijn bereid te moorden voor hun ideologie. In het groot, in de wereld, op het wereldtoneel, kijk het journaal. Maar ook in het klein, in ons kleine kikkerlandje. Laten we dus niet te snel met het vingertje wijzen. Geloof me, ik zou vandaag hier zomaar een aantal evangelische theologische heilige huisjes kunnen verpletteren, waardoor u het liefst witheet deze zaal zou willen verlaten. Kleine disclaimer, misschien doe ik dat zometeen ook wel. Maar, blijft u vooral zitten en check de Bijbel. Want Gods woord is de waarheid. Afgelopen zondag ging de preek in Valkenburg over de waarheid. Wat is waarheid? Die vraag is even oud. Pilatus stelt hem in het evangelie, als die Jezus voor zich heeft staan. Wat is waarheid? Die vraag werd al gesteld ver voordat de AI, ChatGPT en dergelijke de wereld in werd geslingerd. Want waar gaan we naartoe, mensen? Wat is nog waarheid? Wat kan je nog geloven? Godzijdank, we hebben Gods woord. En Gods woord is de waarheid. En waarom is de Bijbel de waarheid? Omdat de Bijbel over de waarheid gaat. De waarheid is namelijk geen abstract begrip. De Bijbel leert ons totaal iets anders. En we lazen het in Johannes 11 bij vorige preken, dat Jezus zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. De waarheid is een persoon. Jezus is de waarheid en het is Gods woord, de Bijbel, die getuigt van die waarheid. Het zijn de schriften die van mij getuigen, zegt Jezus. En daarom is de Bijbel de waarheid. En daardoor terroriseer ik u iedere preek met dat fantastische kinderlied. Lees je Bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag. Dat je de waarheid leren kennen mag. De waarheid is een persoon. Zijn naam is Jezus. Dus lees die waarheid. En lees hem zelf. Je leert Aukje, mijn vrouw, niet kennen door preken van mij te luisteren over haar. Je zal zelf met haar in gesprek moeten gaan. Dan leer je haar kennen. En misschien zeg je van, ja, maar wacht even. Als jij iets over haar verteld hebt, dan ken ik haar wel. dan weet ik wel iets van haar. Ja, dat klopt, je weet wel iets van haar. Maar als je er tegenkomt, je zegt, hey Aukje, dan zeg Aukje tegen jou. Ken ik jou? En laat het nou net een verhaal zijn wat Jezus ook vertelde, maar dat is een andere preek. Lees de waarheid, want de waarheid is een persoon. De tweede reden waarom de raad bijeen was geroepen door de hoge priester was Jezus zelf. Hij werd te populair. Te veel mensen liepen hem achterna en het volk werd onrustig. Het messiaanse vuur laaide weer op. En de leden van de hoge raad werden bang. En waarom werden ze bang? Nou, Caiaphas, de hoge priester van dat jaar, zat in een moeilijke positie. Israël was bezet door het Romeinse Rijk. En Caiaphas had heel wat moeten bewerkstelligen op politiek gebied, hè? Polderen noemen we dat in Nederland. Caiaphas had flink moeten polderen om de tempel en de Joodse nationaliteit te mogen behouden. Hij had hemel en aarde moeten bewegen om ervoor te zorgen dat ze Jood mochten blijven, dat de tempel intact bleef. Het had niets geschild, echt bijna helemaal niks geschild, of er hadden Romeinse afgodsbeelden of afbeeldingen van de keizer in de tempel gestaan. En daarmee zou de tempel ontheiligd zijn. Dus Caiaphas had moeten polderen, hij had compromissen moeten sluiten. Elke dag werd er in de tempel 1 stier en 1 lam geofferd voor de keizer en het welzijn van het Romeinse Rijk. En hij had flink moeten lobbyen om het Joodse geloof in de tempel veilig te kunnen stellen. En wat was het fragiel? De Romeinen hadden bedongen dat de ambtskledij, u ziet die hier achter mij, de ambtskledij van de hoge priester achter slot en grendel lag in een Romeinse vesting in Jeruzalem. Dus de ambtskledij van de hoge priester die hij nodig had voor de bediening op de grote feesten, die lag in een Romeinse kluis. Daarom moest de stadhouder ook naar Jeruzalem komen bij de grote feesten. De Romeinen hadden dus de sleutels voor het uitvoeren van de Joodse godsdienst stevig in handen. En hun boodschap was duidelijk. Wij dulden geen onrust onder het Joodse volk. Want Rome kende de Messiasverwachting. Ze wisten van het vuur wat steeds weer oplaaide. En eerdere Messiassen die in opstand waren gekomen en opriepen tot verzet tegen Rome, waren met harde hand teruggeslagen. Rome was duidelijk. Bij een volgende opstand sluiten we de tempel. Weet u, het is makkelijk om nu terugkijkend op deze geschiedenis de Hoge Raad te oordelen. Maar wat hadden u en ik gedaan? De raad zat echt niet vol monsters. Het zat vol met gewone mensen die zich in een spagaat bevonden door een dilemma dat hun door politieke omstandigheden was opgedrongen. Hoe houden we de godsdienst van onze voorvaderen in leven? Hadden ze in het vizier. Krampachtig probeerden ze vast te houden, bang om alles te verliezen wat ze zo waardevol vonden. Maar daardoor begeven ze zich wel op een gladde, gevaarlijke weg van hersenspinsels. Ze proberen zo krampachtig vast te houden aan hun ideeën, aan hun manier van leven. Ze zijn zo bang dat ze alles gaan verliezen, dat ze instemmen met het voorstel van de hoge priester. Het is nuttig voor ons dat 1 mens sterft voor het volk en niet het hele volk en al onze tradities verloren gaan. Het zijn profetische woorden. Maar het zijn ook woorden op een hellend vlak. Want in hoofdstuk 12 komt Lazarus ook op de dodenlijst te staan. In hoofdstuk 12 wordt 1 moord al 2 moorden. En er zullen er in de vroegchristelijke geschiedenis van Handelingen nog vele volgen. Onze geschiedenis verplaatst zich naar de volgende acte, dat is de volgende dia. Het is inmiddels de zondag voor het Joodse Pascha. Het feest waar Joden vieren dat de 10e plaag hen bevrijdde uit Egypte. De 10e plaag die alle eerstgeboren zonen doodde, tenzij er bloed van een geslachtlam op de deurposten was gesmeerd. Als er bloed van een lam op de deurposten zat, ging de Abaddon, de verderfengel, voorbij. Pascha betekent ook letterlijk voorbijgaan. En juist bij dit feest geeft Jezus zich als het perfecte lam. We zongen er net over. Zo mooi. Hij laat zich slachten zodat zijn bloed op de deurposten van uw en mijn leven ervoor zorgt dat de verderfengel ons wel moet passeren. God zelf gaf in de woestijn de Joodse jaarkalender met de feesten aan zijn volk. En het zal u dan ook niet verbazen dat Gods plan met deze wereld terug te vinden is in deze jaarkalender die van feest naar feest leidt. We zien de Joodse jaarkalender door de eeuwen heen tot vervulling komen. En Jezus vervulde als het ware offerlam het Joodse Pascha-feest, het feest van de voorbijgang. Al eeuwenlang lagen Gods plannen verborgen in de Joodse jaarkalender. De feesten verwezen en wijzen naar datgene wat zou gaan komen en datgene wat nog gaat komen. Gods plannen vinden we terug in zijn planning, zeg maar. Maar goed, terug naar de tweede akte van onze geschiedenis. Het is zondag. Het is de eerste dag van de week, een werkdag in Israël. Want Joden hebben op zaterdag de rustdag. Het is zondag. Het is de eerste dag van de week. Donderdag van deze week zal Jezus opgepakt worden. En de vrijdag van deze week zal hij worden gekruisigd. En Jezus begint zijn laatste week voor zijn kruisiging met een bezoek aan zijn goede vrienden Lazarus, Martha en Maria. En we vinden Martha weer in de keuken, druk bezig met de catering. Wanneer niet, zou ik bijna zeggen als u de Bijbel leest. Maar waar is Maria? In de Bijbel lezen we dat Maria, de zus van Lazarus, een bijzondere dame is. Als Jezus spreekt, zit ze aan zijn voeten. En dat was in die tijd gewoon verboden. Vrouwen mochten geen onderwijs ontvangen. Toch bevestigt Jezus haar keuze als de juiste. Dan is even de volgende dia. Graag verwijs ik daarvoor even naar een preek van Danny. Jezus had een revolutionaire kijk op vrouwen en de rol daarvan. Ik heb even op YouTube gegoogeld, we kunnen het nog steeds vinden. Als u daar meer over wil weten, echt een aanrader, kijk deze preek van Danny. Kracht en glorie zijn haar kleding. En uit 11 mei 2025 en hij is het bekijken waard. Maria was een gevoelsmens. Ik sprak daar al over in vorige preken. Ze handelt intuïtief en ze volgt haar gevoel. Mag hem weer op de volgende dia zetten. Ze handelt op haar gevoel en daarmee handelt ze wederom profetisch. Maar het is weer totaal buiten de comfortzone van alle aanwezigen, kan ik u verklappen. Wij lezen er zo snel overheen, maar geloof me. Als Jezus plaats heeft genomen in het woonvertrek en ze lagen aan in de Romeinse tijd, dat kon u net zien op de dia waar ik even had plaatsgenomen. Dan komt Maria binnen met een pond zuivere nardesalf van zeer grote waarde. 300 daglonen. Dat is gewoon een jaarsalaris, zo'n potje. Nardus. Nardus is een aromatisch kruid wat alleen groeit in het Himalaya-gebergte in Tibet. En daarmee komt Maria dus de kamer binnen en ze zalft de voeten van Jezus. En daarna, tot grote ontzetting van alle aanwezigen, kan ik u verklappen, maakt ze haar haar los. Dat was echt nog dan. Dat was schaamteloos. Zoiets deed je alleen in de slaapkamer, in het bijzijn van je partner. Maar Maria stoort zich niet, heeft lak aan de regels en droogt met haar haar de voeten van Jezus. Maria had, zoals alle Joodse vrouwen in die tijd, lang haar. Want kort haar was namelijk een betekende dat je prostituee hoer was. Het zal doodstil geweest zijn in deze volle kamer. Want we lezen dat het druk was, want veel mensen wilden Jezus en vooral Lazarus zien. Doodstil zal het geweest zijn. Als Maria dit doet. En dan wordt de stilte doorbroken. Door Judas met wat vrome praatjes. Waarom hebben we deze zelf niet verkocht en het geld aan de armen gegeven? Het klonk redelijk. Het klinkt menslievend, bezorgd, genereus. Maar Johannes maakt er in zijn evangelie gelijk korte metten mee. Judas maakte geen optelsom van liefde, maar van geld. Hij was een dief en stal als penningmeester van de discipelen uit de clubkas, geeft Johannes aan. Dus Jezus grijpt ook gelijk in en hij zegt, Maria heeft het begrepen. Deze buitengewone handeling is profetisch. Ze heeft dit gedaan voor mijn begrafenis. Weet u, dit zeldzame nardeskruid uit Tibet is een van de krachtigste en meest aangename geuren ter wereld. In zijn pure vorm, en dat was deze zalf, dat heeft Johannes er zelfs met klem bijgezet. In zijn puurste vorm is het nog dagenlang te ruiken, dagenlang. Jezus heeft nog dagenlang lekker geroken. Pilatus heeft het geroken toen hij Jezus ondervroeg. De soldaten die Jezus aan het kruis hebben gespijkerd, hebben het geroken. De discipelen die Jezus dode lichaam van het kruis haalden, hem in doeken wikkelden en in het grotsaf legden, hebben het nog moeten ruiken. Wist Maria dat Jezus einde gekomen was? Dat hij eind deze week begraven zou worden? We weten het niet. Johannes schrijft daar niets over. Maar weet u, ik denk dat we heel veel van Maria kunnen leren. Soms voel je in je onderbuik dat je iets moet doen. En vaak stoppen we dat weg. Dat zullen de mensen wel niet denken. En het is maar goed dat Maria het gewoon deed en er niet te veel over heeft nagedacht. Weet u, ik geloof dat God nog steeds zo werkt. God is nog steeds dezelfde. Dus de volgende keer, als u het gevoel heeft dat u iets voor iemand moet doen, doe het! Zoals bijvoorbeeld hier iets voor aan vertellen. Groot klasse. Weet u, ik kan u uit ervaring zeggen, als je doet wat je gevoel je ingeeft, sla je vaak de spijker op zijn kop. Ik geloof dat de Heilige Geest nog steeds zo wil en zo kan werken. U kent waarschijnlijk het verhaal, het is een redelijk bekend verhaal, maar er was een keer een christenbroeder die kwam uit de kerk en die kreeg op zijn hart dat hij aan het café aan de overkant een handstand tegen de muur moest gaan maken. En hij dacht bij zichzelf, no way. Maar de gedachte bleef. Uiteindelijk dacht hij, oké, doe ik het toch? Hij loopt het café binnen, maakt een handstand tegen de muur en een man aan de bar begint keihard te huilen. Hij zegt, ik zit hier aan mijn laatste biertje. Na dit biertje zou ik naar huis gaan en een eind aan mijn leven maken. Hij zei, en ik dacht, God, als u bestaat, laat dan nu een man binnenkomen die een handstand maakt tegen de muur. Dat is echt gebeurd. En zo zijn er heel veel getuigenissen, kan ik u verklappen. Dus laten we leren van Maria en laten we handelen. En is het niet van God? Nou pech, sta je verschut. Welkom bij de club. Ja toch? Maar vergeet niet, nooit geschoten. Dat is altijd mis. De derde akte, volgende dia. Door naar akte 3, maandagmorgen, de tweede dag van de laatste week. Dinsdag. Maandag. Ik zit nog een beetje vast in dat christelijke beeld van de week. Nee. Zondag is de eerste dag, maandag is de tweede dag. Dus we zitten op de maandag, de tweede dag van de laatste week. Deze week was geen doorsnee week voor het Joodse volk. Ik heb het u al eerder gezegd, het komend weekend was het grootste feest, het grootste van de drie feesten, het Pascha-feest. Er waren veel meer feesten, maar de drie grote feesten. En tijdens deze drie grote feesten moesten alle Joden naar Jeruzalem komen. Dat was een verplichting. Nou ja, verplichting. Pascha was echt een heel groot feest. En veel Joden maakten er dan ook een mini-vakantie van, weten. En dan komen er zo'n 2 miljoen Joden naar Jeruzalem in die tijd. En die kwamen dan met elkaar dat Pascha vieren. En die Joden probeerden er natuurlijk allemaal zo vroeg mogelijk te zijn om je tent op een zo mooi mogelijk plekje, het liefst in de schaduw, buiten de stad op te kunnen zetten. Logeren in de stad kon alleen de rijke elite. Dus je zette je tentje neer. En de route die Jezus nam over de Olijfberg naar Jeruzalem, die zal dus ook vol tenten gestaan hebben. En overal zullen mensen om vuurtjes hebben gezeten. Zal er een hoop drukte zijn geweest en lawaai. En zullen mensen gezongen hebben. En in de dagen vol Pascha tot op de dag van vandaag zingen Joden graag Psalm 118. Psalm 118 staat centraal tijdens het Joodse Pascha-feest. Psalm 118 is een uitroep tot God om verlost te worden van de vijand. Een uitroep tot God om verlost te worden van de vijand. En een psalm die belooft dat God het ook gaat doen. God gaat bevrijdend ingrijpen, belooft de psalm. Maar als je de psalm helemaal uitleest, lees je ook dat in deze psalm wordt gezongen over een steen. Een steen die door bouwlieden wordt afgekeurd. Deze steen heb je niets, zonder dat je hem hebt gekocht. Teleurstellend zo'n steen. Zo'n steen smijt je weg. Maar die steen zal de hoeksteen worden. De belangrijkste steen van het huis van God, zegt deze psalm. En die steen is Jezus en hij rijdt nu op een ezel naar Jeruzalem. En de mensen worden uitzinnig. En ze halen takken van de bomen. En ze roepen Hosanna. En Hosanna betekent red ons toch. Help ons. We willen vrij zijn. Red ons. Want gezegend is hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël. Maar ze begrijpen Jezus en zijn reddingsplan verkeerd. Ze willen dat Jezus hun bevrijdt van de bezetter, van de Romeinen, want dan zullen ze vrede hebben. Dat vraagt om een opstand, een revolutie. En van nature reageren mensen snel op een revolutionaire boodschap. Het is aantrekkelijk om anderen de schuld te geven en te zeggen, we zouden vrede en veiligheid hebben als die ander er niet was. Dat is de reden dat in onze tijd, in het groot, tussen naties en bevolkingsgroepen, in het klein, in scholen, gezinnen, maar helaas ook in kerken, de boodschap van revolutie zich zo snel verspreidt. Mensen vallen ervoor en denken, als wij van die bepaalde mens of mensen af zouden zijn, dan zouden we vrij zijn, dan zouden we vrede kennen. He, als er minder buitenlanders in Nederland zouden wonen, dan. Dan. Als Hamas vernietigd zou zijn, dan. Als dat zo zou zijn, wat denkt u dan? Zou dat de oplossing zijn? Wat denkt u zelf? Jezus wist wat ze dachten. En hij weet dat hij de steen is, de steen die straks afgekeurd gaat worden. Nu verwachten ze alles van hem. Red ons, geef ons onze vrijheid terug. Maar over 4 dagen roepen ze met z'n allen, kruisig hem. Teleurgesteld dat hij niet te revolutionair is. Teleurgesteld dat hij de Romeinen er niet uit gaat gooien. En dan wordt hun enthousiasme woede. En toch zien we hier in de derde acte van onze geschiedenis dat Jezus nog steeds probeert te laten zien wie hij echt is. Jezus begreep ook wel dat hij de menigte, die nu op de been was, echt niet allemaal kon toespreken. Daar komt hij nooit bovenuit. En daarom preekt hij deze keer niet tot hun oren, maar deze keer preekt hij tot hun ogen. Want Jezus reed naar Jeruzalem op een ezel. Ik had deze dienst bijna de preek van de ezel genoemd. God werkt graag met ezels. Hier, in de geschiedenis van Biljam, en ook vandaag de dag nog, kijk maar naar mij. Maar deze preek van de ezel ontging de luisteraars totaal. En daarom loopt het voor hun uit tot een enorme teleurstelling. En daarom klinkt straks het kruisig hem. Oké, wat is dan de preek? Wat is dan de boodschap van de ezel? Jezus vervult de profetie uit Zacharia 9, vers 9. De koning en heiland zal arm zijn en komen op een ezel. Hij zal arm zijn, staat er met klem bij. Hij komt niet met militair geweld, nog niet wel te verstaan. We lezen straks bij Jezus' wederkomst dat hij wel te paard komt. En dat hij wel zijn hemelse legers meeneemt om deze wereld te bevrijden van het kwaad. Maar wat komt deze koning en heiland dan de eerste keer brengen? Aldus Zacharia hoofdstuk 9. In Zacharia 9 staat, hij komt vrede brengen. Echte vrede. Jezus is niet de revolutionair of de politieke rebel, omdat hij weet dat je geen vrede krijgt door je te bevrijden van andere mensen. Wat brengt dan wel echte vrede? Daar is Jezus best duidelijk over. Wanneer je bevrijd bent van jezelf, dat is echte vrede. En terwijl ik bezig was met het voorbereiden van deze preek, bleef God mij bepalen bij het woordje geven. Dat is de volgende dia. Ik wil dat je gaat spreken over geven, gonsde al een paar maanden door mijn hoofd. En na mijn exegese en voorbereiding van dit stukje uit de Bijbel, zag ik ook dat alle drie de actes van deze geschiedenis gaan over geven. Vandaar ook mijn titel, Ik geef, gaf, gegeven. En ik ben voor degenen die het filmpje zagen u ook nog een uitleg verschuldigd, omdat ik u daarin vertelde dat het sterke werkwoord Ik geef, gaf, gegeven niet klopt. Dat komt dus nog. Sorry, een beetje lange preek vandaag. Wilt u een korte preek, wilt u het kort en bondig horen, moet u met Aukje praten, kan ik u verklappen. Die zegt in 2 zinnen waar ik er 30 voor nodig heb. Weet u, als je namelijk spreekt over geven, dan kan je er niet omheen om toch een bepaald evangelisch heilig huisje te trotseren. Namelijk, daar komt hij, het geven van je tiende. Is het een Bijbelse opdracht om als christen je tiende te geven? Nou, kort gezegd, nee. Sorry. Maar dan ben ik u nu wel een Bijbelse onderbouwing verschuldigd van het waarom niet en het wat dan wel. Waar komt het begrip tiende geven vandaan? Dat zal ik u eerst moeten vertellen, dat is de volgende dia. De term tiende geven komt uit de tijd van het Sinaïtisch verbond. Ik heb daar eerder over gesproken, met bijgaande dia ook, dus daarom zit hij er even bij. De Bijbel kent verschillende verbonden. In de Sinaï wilde God een verbond met zijn volk sluiten om van het volk Israël een theocratie te maken. Dat wil zeggen, Israël zou geen aardse koning hebben, God zelf zou hun koning zijn. Dat was het ideaal. En God stelde echter wel een stam, de stam Levi, aan om als priesters namens God zelf het volk te regeren. De stam van Levi kreeg daarom geen grond toegewezen in het beloofde land. Ze waren vrijgesteld van werk op het land en zo konden ze zich alleen helemaal bezighouden met de werkzaamheden in de tempel en de bestuurstaken van het volk. En de stam Levi kreeg ook een heel boek daarvoor mee, het boek Leviticus, met de nodige tips om dat voor elkaar te boksen. U kent misschien de teksten wel allemaal, hè? Wat moet je doen in het geval dat je je buurman verwondt of zijn ezel een kopstoot geeft of dat soort zaken. U kunt het allemaal terugvinden in Leviticus, 27 hoofdstukken lang. Maar geen land betekent ook geen opbrengst van het land, betekent dus ook geen eten. Beetje vervelend. En daar komt dus het begrip tiende om de hoek kijken. In Numeri 18 en Deuteronomium 14 geeft God de opdracht om tiende af te geven, zodat ook de levieten te eten hadden. Maar er moest nog veel meer gegeven worden. We lezen namelijk ook over een extra gift van tiende over het hele jaar, over al je goederen, en die was dan voor de nationale feesten in Jeruzalem, die natuurlijk ook het nodige kosten. En als we verder lezen, lezen we dat er nog andere verplichte gaven en giften zijn om het land te laten besturen. Dus al met al, als je een beetje doorrekent, betaalden de Israëlieten tijdens het Sinaïtisch verbond dus tussen de 20% en 30% belasting. Nou, dat is niet verkeerd. Ik heb me namelijk ooit laten vertellen dat je in Nederland gemiddeld 40% belasting betaalt. Nou ben ik theoloog en geen econoom, dus als je het precies wil weten moet je Danny lastigvallen na de preek. Die kan u geheid vertellen hoeveel procent belasting u betaalt. Maar Nederland betaalt dus gemiddeld 40 en het volk Israël betaalt dus tijdens die Sinaïtische periode tussen de 20% en 30%. Dus ze moesten dingen. De tienden waren dus onderdeel van een belastingssysteem om het beloofde land Israël als theocratie draaiende te kunnen houden. Het was het geven aan de overheid. En waar Jezus in het Nieuwe Testament niets zegt over tiende geven, spreekt hij zich wel duidelijk uit over de plicht om belasting te betalen als christen. Geef wat van de keizer is aan de keizer. Geef de keizer waar hij recht op is, zijn letterlijk de woorden van Jezus. Afijn, belasting dus. Dus die blijmoedige blauwe envelop die bij u en mij in de bus valt. Wordt u ook zo blij als die in de bus valt? Nou, vanaf nu van dus wel, want daarmee kunt u dus een opdracht van Jezus vervullen. Hem netjes betalen. Naast deze verplichte gaven aan de overheid, waar de tienden dus onder vielen, is er in de Sinaïtische wet ook nog sprake van het geven van een gave aan God. Deze was vrijwillig. Check Exodus 25, het hefoffer. Dus in de Sinaïtische wet kom je twee soorten van geven tegen. Eén, het geven aan de overheid, waar de tienden onder vielen, en die was verplicht. En twee, het geven aan God, en dat is vrijwillig. Het begrip tiende geven komt dus uit het Sinaïtisch verbond. En dat verbond is ontbonden. Dat bestaat niet meer. Lees het profetenboeken er maar op na. God heeft de stekker eruit getrokken, omdat het volk Israël hem ontrouw was. Ze leefden hun part of the deal niet na. Met alle vreselijke gevolgen van honderdduizenden doden en ballingschap als gevolg. Wij christenen, kijk maar in de tabel, wij leven onder het Christusverbond. En we zijn dus niet verplicht de wetten van het Sinaïtisch verbond na te leven. Het Sinaïtisch verbond kan ons wat leren. En het wordt ook nogmaals bekrachtigd door Jezus. Die zegt, betaal je belasting, dat is een plicht. En ook Paulus in Romeinen 13 roept ons op om die blauwe, blije envelop te beantwoorden. Naar eer en geweten. Maar het valt onder het Sinaïtisch verbond, de tiende. Nu zijn er sprekers die beweren dat het geven van je tiende een universele verplichting is uit het Abrahamitisch verbond. Zij baseren dat op de tekst dat Abraham, zijn neef Lot, wordt op een gegeven moment ontvoerd. En dan maakt Abraham een leger en hij verslaat een aantal Canaanitische vorsten. En op de terugweg komt hij iemand tegen, namelijk een Melchizedek, een koning, priester. Die zegent hem en geeft hem ook brood en wijn, ook een prachtig beeld van Christus. En dan geeft Abraham hem 10% van zijn buit. Maar daar komen de tienden niet vandaan. Dat is ook geen goed argument om een aantal zaken. Nou, in de eerste plaats, Abraham geeft de 10% van de buit. Dus hij geeft niet zijn hele bezit, hij geeft 10% van de buit. Het tweede, het is, zover de Bijbel vermeldt, eenmalig dat hij deze Melchizedek dat geld geeft. Er staat dat Abraham deze gift vrijwillig geeft. Melchizedek verplichtte hem tot niets. En nergens in het Nieuwe Testament wordt dit aangehaald of bekrachtigd. Vandaar dat ik het parkeer onder het Sinaïtisch verbond wat verbroken is. Nu hoor ik uw Nederlands zuinige temperament denken. Bernard, we houden van je. Nou, juich niet te vroeg. De Bijbel, en dan ook met name het Nieuwe Testament, het Christusverbond, zegt namelijk absoluut iets over geven. En dat is niet mals, kan ik u verklappen. In het Nieuwe Testament wordt namelijk wel degelijk gesproken over geld geven aan de gemeente. 1 Korinthe 9, Paulus roept daarop om geld te geven aan de gemeente voor de mensen die spreken, voor de werkers in het koninkrijk, om ze financieel te ondersteunen, dat ze hun werk kunnen doen. Daar roept Paulus toe op. 1 Korinthe 16, Paulus roept op om geld in te zamelen voor gemeenten waar mensen arm zijn en niet rond kunnen komen. Dat is toch normaal? Flauw gezegd, als je lid wordt bij een voetbalclub, vind je het ook normaal dat je contributie betaalt. Maar Jezus gaat zelfs nog een stap verder. En hij onthult een misschien wel iets wat onthutsende waarheid. En dat doet hij in de gelijkenis van de talenten in Matteüs 25. U kent deze gelijkenis wel. Het gaat over een baas die gaat op reis en hij heeft drie slaven. En die drie slaven, de eerste geeft hij 5 talenten. De tweede geeft hij 2 talenten. De derde geeft hij 1 talent. Nou, u weet het, hij gaat op reis. Op een gegeven moment komt hij terug. En die man met die 5 talenten, die heeft al zijn talenten ingezet. En die heeft 5 plus 5 verdiend. Die heeft het verdubbeld. En de baas zegt, goed gedaan. Fantastisch. En de tweede, die had 2 talenten, heeft al zijn talenten ingezet. En heeft er 2 bij verdiend. En de baas zegt, fantastisch. En de derde slaaf zegt, oeh, ja, weet u, ik was nogal bang dat ik mijn talentje kwijt ging raken. Ik heb het maar begraven. En de baas wordt boos en die ontslaat hem en die schopt hem eruit. En deze gelijkenis laat zien dat Jezus aangeeft, en dat zullen wij niet leuk vinden als rijke Nederlanders, maar dat alles wat we hier op aarde bezitten al van God is. We zijn dus slechts rentmeesters. Alles wat we bezitten hebben we in bruikleen. Mijn huis, mijn auto, mijn gitaren, 100% van God. Dus de vraag is misschien wel niet hoeveel procent mag God van mij ontvangen, maar wellicht is het eerder de vraag, hoeveel procent mag ik voor mijzelf houden? En weet u, God is een gevende God. Hij zet u niet onder druk. Hij dwingt u niets af. Denkt u nu echt dat God afhankelijk is van de gaven die u geeft? God kan met 1 knip van zijn vingers heel deze wereld in goud veranderen. Waarom zou u dan wat geven? Nou, in de eerste plaats, ik heb u net al gezegd, alles is al van hem. En volgens mij is het meer de vraag, wat mogen we voor onszelf houden, dan wat is er voor u? In de tweede plaats is het heel normaal, dat als je ergens lid van bent, dat je contributie betaalt. Dat doen we toch ook voor de sportschool? In de derde plaats is een prachtige tekst, dat is de volgende dia. In 2 Korinthe 9 vers 6 en 7, er staat, en dit zeg ik, zegt Paulus, wie karig zaait, zal ook karig oogsten. En wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk oogsten. Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft. Niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief. God heeft een blijmoedige gever lief. Waarom? Heel simpel, omdat hij zelf een blijmoedige gever is. En daarom klopt het sterke werkwoord, ik geef, gaf, gegeven niet. Want het begint niet bij ik geef. Onze God, ons evangelie, onze boodschap, de boodschap van Jezus, zet alles op zijn kop. Dat is de volgende dia. Het begint bij, het is ons gegeven. We zijn vergeven, het is volbracht. En u hoeft er niets voor te doen. Het kost u niets. We hoeven het alleen maar te aanvaarden. We hoeven het alleen maar in ontvangst te nemen. Te accepteren. Denk aan de moordenaar aan het kruis. Hij had niets te geven. Hij hing daar terecht dood te gaan voor de verschrikkelijke dingen die hij gedaan had. En toch was hij de eerste die het paradijs weer inwandelde. Ik zou die engelen hun gezicht wel eens willen zien toen hij binnenkwam als eerste. De eerste mens die het paradijs weer kon binnenlopen was een terecht ter dood veroordeelde moordenaar. We hebben niets te geven. Want, en dat is de volgende ja, hij gaf alles. God gaf alles, God geeft alles. Hij heeft zijn enige geboren zoon, zijn geliefde zoon gegeven. En de enige geliefde zoon gaf alles om zich te laten slachten als ons offerlam. Om ons vrij te kunnen kopen van de verderfengel die onze deur nu voorbij moet gaan. En dan, op de derde plaats pas, is de volgende dia. Dan roept hij op, geef. En dan is het appel van Jezus dat hij zegt, geef alles. En dat gaat niet alleen om geld, sterker nog. Weet u dat het meest waardevolle wat u bezit niet geld is? Ik heb het daar regelmatig met mijn leerlingen over. Het meest waardevolle wat je als mens bezit, het meest kostbare wat wij in ons bezit hebben, is tijd. Want gisteren is voorbij. Vandaag gebeurt maar één keer. En hoeveel dagen heeft u op aarde als mens? Weet u het? We weten het niet. Geef alles, roept Jezus ons op. Geef je hele leven aan mij. Waarom dan? Omdat het moet? Nee, er moet niets, zegt Jezus. Maar waarom dan? Om bevrijd te worden van jezelf. Geef alles, is de boodschap van Jezus. Geef alles en red je leven. Probeer niet als de Joodse Hoge Raad of als de slaaf met het ene talent datgene wat je hebt krampachtig vast te houden. Want je gaat alles verliezen. Jezus waarschuwt duidelijk in de evangelie. Ieder die zijn leven krampachtig wil vasthouden, zal het zeker verliezen. Geef hem alles. En geef alles als een Maria. Geef alles van harte. Geef alles en geef van harte. En word bevrijd van jezelf. En de vrede van God, die alle verstand en alle gevoel te boven gaat, zal je hart vervullen. En je zal vrij zijn, voor altijd vrij zijn, in hem, met hem, bij hem, die alles gaf voor jou. Amen. Ik wil met u bidden. Heer, we kunnen alleen maar stil worden in uw aanwezigheid. Want uw woord zegt, u heeft het ons gegeven, terwijl wij er nog niet eens aan dachten. U heeft het volbracht, ver voordat u ons riep. U gaf alles. Wat kunnen we zeggen? En we kunnen alleen maar dankbaar zijn. Dankbaar dat u een gevende God bent. U gaf alles. Heer, laat dat in ons hart landen. Ik heb zo het gevoel dat er mensen zijn die hier zitten die denken dat ze het zelf moeten doen. Heer, en ik wil die leugen doorbreken in de naam van Jezus. U heeft het volbracht. De eerste mens die het paradijs binnenkwam lopen was een moordenaar. U heeft het volbracht. En het enige wat u van ons vraagt is dat we zeggen dank u wel. En misschien voor het eerst of voor de zoveelste keer, dat maakt helemaal niet uit. Wil ik je vragen om je handen te openen. En bid het mee in uw hart. En zeg dank u wel. U gaf alles voor mij. Bid het maar met me mee. U gaf alles voor mij. Of ik het nu voel, of ik het nu begrijp. U gaf alles voor mij. Heer, en ik wil mijzelf geven, hoe moeilijk het ook is. Ik zit nog zo vast aan deze wereld. Maar ik wil alles geven, Heer. Maar Heer, dat kan ik alleen doen als u uw geest geeft. En u geeft u ook. Heer, laat uw geest in ons leven. Heer, help ons om alle deuren van ons leven wijd open te gooien. En u binnen te laten. Want u wil ons bevrijden van onszelf. En u wilt ons maken naar uw beeld. En u bent een gevende God. En u wilt van ons gevende mensen maken. Niet alleen met onze portemonnee, maar in heel ons wezen. We zijn rentmeesters. Alles wat we hebben mogen we gebruiken. Tot eer en glorie van uw naam. We mogen iets van dankbaarheid geven door hier te zijn. Door op de bidstonden te komen. Door onze buurman en buurvrouw in de straat te groeten. Door boodschappen te doen voor degene die het niet kan. Maak ons gevende mensen. Dat vragen we, Heer Jezus. Om Jezus wil. Amen.